Goedenavond. Fijn dat u er weer bent na een heel zomerreces, kunnen we wel zeggen. En we gaan weer heerlijk verder. Het is altijd makkelijk te onthouden, want we doen 2 zondagen per keer en we hebben 9 gehad. Dus vandaag zijn we toe aan 19 en 20. Laten we dat samen lezen. Ik doe dat in de versie van de Protestantse Kerk in Nederland, zoals die na 2004 is opgesteld. Vraag 50 van zondag 19. Waarom wordt daaraan toegevoegd zittend aan de rechterhand van God? Antwoord: omdat Christus is opgevaren naar de hemel om zich daar het hoofd van zijn kerk te betonen, door wie de Vader alle dingen regeert. Vraag 51. Welk nut heeft deze heerlijkheid van ons hoofd Christus voor ons? Antwoord: ten eerste dat hij door zijn Heilige Geest in ons, zijn leden, de hemelse gaven uitstort. Vervolgens dat hij ons met zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaart. Vraag 52. Welke troost biedt u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden? Antwoord: dat ik in alle droefenis en vervolging met opgeheven hoofd hem verwacht als rechter uit de hemel, hem die zich eerst om mijnentwil voor Gods gericht gesteld en geheel de vloek van mij weggenomen heeft. Hij zal al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen, maar mij met alle uitverkorenen tot zich nemen in de hemelse vreugde en heerlijkheid. En dan breekt er een nieuw gedeelte aan in de catechismus. Ik heb hierboven staan: God de Heilige Geest en onze heiliging. Zondag 20, vraag 53. Wat gelooft u over de Heilige Geest? Antwoord: ten eerste dat hij samen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is. Ten tweede dat hij ook mij gegeven is om mij door een oprecht geloof deel te laten hebben aan Christus en al zijn weldaden, mij te troosten en eeuwig met mij te blijven. Tot zover de tekst van deze 2 zondagen. U weet het misschien nog wel, we zijn nog steeds bezig met de behandeling van de apostolische geloofsbelijdenis. En dit is het laatste gedeelte van het grote middendeel van die belijdenis. Eerst komt er een klein stuk over God de Vader, dan een groot middengedeelte over God de Zoon, en dan heel kort de Heilige Geest en nog een aantal zaken die met de Heilige Geest verbonden zijn. En allereerst dus nog een klein stukje van dat gedeelte van de Nederlandse, van de apostolische geloofsbelijdenis, dat te maken heeft met de persoon en het werk van Christus. Die is gestorven, die is opgestaan, die ten hemel is gevaren en zit aan Gods rechterhand. En over dat laatste stukje van alles wat ons daar over de Heer Jezus wordt verteld, handelt vraag 50. Waarom, vraagt de catechismus, staat dat erbij, zittend aan Gods rechterhand? Inderdaad is dat een belangrijk onderwerp in het Nieuwe Testament. Als u dat nagaat, hoe vaak dat vermeld wordt, dat de Heer Jezus zit aan Gods rechterhand, dan komt u makkelijk op een keer of 7, alleen al een aantal keren in de Hebreeënbrief. En elke keer als dat punt wordt vermeld, dan wordt daarvan weer een bijzonder en ander kenmerk gegeven. Het feit dat de Heer Jezus daar zit in de hemel aan Gods rechterhand heeft dus alle mogelijke verschillende betekenissen. En de meeste daarvan worden hier in deze 2 vragen en antwoorden ook wel opgezomd. Er zijn een paar die ontbreken, dat hoeft ook helemaal niet hier compleet behandeld te worden. Maar een opvallende die ontbreekt is bijvoorbeeld Hebreeën 8... waar we lezen dat hij de bedienaar is aan het heiligdom, als degene die daar zit aan de rechterhand van God. De bediening in het heiligdom, dat heeft in de Hebreeënbrief te maken met zijn priesterlijke bediening. Niet wat hij voor ons hier op aarde heeft gedaan, maar hij is daar de leider van onze aanbidding, de aanbidding van Gods volk in het heiligdom. Maar daar gaan we niet over uitwerken, dat komt hier ook verder niet aan bod. Hier gaat het allereerst in antwoord 50 over het feit dat de Heer Jezus daar aan de rechterhand van God het hoofd van zijn kerk, van zijn gemeente is. Dat lezen we met name in de Efeziërsbrief en de Colossenzenbrief. Daar vind je ook eigenlijk het diepste onderwijs van de apostel Paulus, van al zijn brieven die van hem ons zijn toegekomen. In de Efeziërsbrief diverse malen wordt hij het hoofd genoemd en ook een paar keer in de Colossenzenbrief. Hij is het hoofd van zijn gemeente. En misschien de meest opvallende passage is wel die welke we vinden in Efeze 1, in de laatste verzen. Maar we lezen dat de Heer Jezus na zijn opstanding verhoogd is, verheerlijkt is, boven alle machten. Die worden daar met vele termen opgesomd. Hij heeft de allerhoogste positie boven hen. En dan staat er tenslotte als een soort climax. En in die positie is hij gegeven aan zijn gemeente, die zijn lichaam is de volheid van hem die alles in allen vervult. En dat is heel bijzonder in de eerste plaats al, dat hij deze hoge positie heeft ontvangen. En dat komt nog wel eens vaker aan de orde, we hebben het ook wel eens vaker gehad, maar ik benadruk nog eens een keer. Als je denkt aan de Heer Jezus als God de Zoon, onverbrekelijk verbonden met God de Vader en God de Heilige Geest, dan was God, de drie-ene God, altijd regeerder over deze wereld, vanaf dat deze wereld bestaat. Maar voor veel christenen is dat niet zo helder, dat de Heer Jezus, toen hij teruggekeerd is na het volbrengen van zijn werk, teruggekeerd naar de hemel, dat hij nu aan Gods rechterhand zit als mens. Dat is buitengewoon belangrijk. We lezen in Colosse 2, in hem woont, tegenwoordige tijd, de ganse volheid van de Godheid lichamelijk. Hij is daar lichamelijk aan Gods rechterhand. Dat is een verheerlijk lichaam, maar niettemin een lichaam. Het is ook het lichaam waarmee hij straks zal terugkeren. Hij zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. Met dat verheerlijk lichaam zal hij terugkeren in deze wereld. En het bijzondere is dus dat nu een mens gesteld is over alle dingen die God geschapen heeft. De Heer Jezus was en is en blijft God de Zoon. Maar hij is bij zijn komst in deze wereld mens geworden om eeuwig mens te blijven. En als mens heeft God hem deze hoge plaats gegeven. In Johannes 17, maar daar kunnen we niet over uitweiden, zie je dat heel treffend, dat de Heer Jezus vraagt aan de Vader als Zoon om datgene wat hij altijd al had, nu als het ware opnieuw te ontvangen. Verheerlijk mij met de heerlijkheid die ik bij u had eer dat de wereld was. Maar dat kan niet anders gelezen worden dan, laat ik nu als mens aan uw rechterhand die heerlijkheid ontvangen die ik als Zoon van de Vader van eeuwigheid af bezeten heb. Het leven van de Zoon is ons leven geworden. Dus ook als de Zoon heeft hij alles met ons te maken, wij met hem. Het is de Zoon van de Vader die mijn leven geworden is, 1 Johannes 5 vers 13 bijvoorbeeld. Maar als mens is hij het hoofd van zijn lichaam geworden. Dat verheerlijkt hoofd aan Gods rechterhand. Daarom heb ik ook moeite met de gedachte dat er al een kerk is in het Oude Testament. Er waren gelovigen in het Oude Testament, maar dat is heel wat anders dan de gemeente, de ecclesia zoals die in het Grieks heet, die verbonden is met haar verheerlijkt hoofd in de hemel, niet verbonden alleen, maar één gemaakt, zoals een hoofd volstrekt één is met het lichaam. En als zodanig, als mens, is hij één geworden met zijn gemeente. En om terug te keren tot Efeze 1, daar is dat heel bijzonder. Dat God niet aan deze mens, Jezus Christus, zijn geliefde zoon, een bruid gegeven heeft, maar het staat er eigenlijk net andersom. Hij gaf Christus, uitdrukkelijk degene die het hoofd is van alle dingen, als mens in zijn verheerlijking aan de rechterhand van God, die mens heeft hij als hoofd aan zijn kerk gegeven. Je zou kunnen zeggen, God beschouwt, heeft zo'n hoge achting voor de gemeente, die hij zelf natuurlijk in het leven geroepen heeft. Hij heeft zo'n hoge achting voor haar dat hij haar het allerschoonste geschenk gaf wat je maar kunt voorstellen. Hij gaf zijn eigen zoon, die mens geworden is, als mens verheerlijkt is, als om haar hoofd te zijn. Als je dat goed leest in Efeze 1, dan zie je, hij die het hoofd van alle dingen is, is ook het hoofd van zijn gemeente. Dat zijn twee verschillende hoofdschappen, als ik dat zo mag zeggen. Maar ze hangen wel nauw met elkaar samen. Het is één en hetzelfde hoofd. En die tekst gaat eigenlijk gewoon door in Efeze 2 en dan lees je in vers 6 dat wij in hem die daar zit aan Gods rechterhand, eigenlijk ook begrepen zijn. Als God onze positie in Christus ziet, dan gaat dat zelfs zo ver dat wij in Christus ook gezeten zijn aan Gods rechterhand. Zo staat het er nooit letterlijk, maar wij, laten we het dan maar liever zo zeggen, wij zijn in hem die als de verheerlijkte mens aan Gods rechterhand is. Nooit in de bediening van Paulus worden de gelovigen op een hoger plan gezien dan daar. Wij zijn in hem die aan de rechterhand van God zit. Hij is daar het hoofd van zijn kerk, zo staat het hier, door wie de Vader alle dingen regeert. In zekere zin, zei ik u al, is dat van eeuwigheid het geval. Vader, Zoon, Heilige Geest, dat is de ene God die de wereld heeft geregeerd. Pas op dat je niet te makkelijk bij God in het Oude Testament en bij de naam Heere of Jahwe altijd te makkelijk aan de Vader denkt. Dat is eenzijdig. Dan doe je de Zoon en de Geest tekort. Het is God, dat is de drie ene God die alle dingen regeert. Maar God heeft van meet af aan het plan gehad om dat koninkrijk Gods, dat is de regering over het gans heelal, te leggen onder de voeten van een mens. De eerste Adam is daarin al heel gauw mislukt, hij heeft gefaald. En sindsdien werkt God aan zijn grote plan dat nog steeds niet helemaal ten uitvoering is gebracht, maar waarvoor de grondslag op het kruis is gelegd, dat grote plan om alles te leggen onder de voeten van de laatste Adam. Zo vinden we dat in Hebreeën 2, waar Psalm 8 zo wordt uitgelegd. Wat is de Zoon des mensen dat u aan hem denkt? Alle dingen hebt u onder zijn voeten gelegd. Dus als hier staat dat de Vader alle dingen regeert, dan is dat niet alleen maar de heel algemeen de Godse regering over deze wereld. Maar dan gaat het erom dat God in en door deze mens, Jezus Christus, verheerlijkt aan zijn rechterhand, alle dingen bestuurt. Daardoor kon de Heer Jezus zeggen in Matthäus 28, vers 18, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Aan hem, de mens die het werk op het kruis volbracht heeft. En daardoor als mens ontvangt wat hij als Zoon in feite van eeuwigheid bezeten heeft. Want Vader, Zoon, Heilige Geest waren altijd de regeerder van deze wereld, vanaf dat die wereld bestond. In Colossense 1 wordt trouwens dat mooie punt uitgewerkt wat ik u net zei, dat dubbelhoofdschap. Hij is hoofd van de ganse schepping en heel bijzonder hoofd van de gemeente. En dat werkt Paulus ook uit als het gaat over Christus als eerstgeborene. Hij is de eerstgeborene uit de doden. Daarin is hij verenigd met alle gelovigen die straks ook uit de doden opgewekt zullen worden. Maar hij is ook de eerstgeborene van de ganse schepping. Als God zelf deelneemt aan zijn eigen schepping, dan is hij daarin noodzakelijk de allerhoogste, dat betekent eerstgeborene, de allerhoogste van alle schepselen. En tenslotte zegt Paulus dan nog in Colosse 1, dat hij een boodschap heeft voor de hele schepping, dat is het evangelie, dat betekent natuurlijk voor de hele mensheid dan, maar ook een boodschap heel in het bijzonder met betrekking tot de gemeente. Hij heeft van de gemeente, van de kerk, dingen gezien die geen enkele andere schrijver van het Nieuwe Testament zo van God heeft ontvangen. Dus er worden hier in deze paar woorden grote dingen uitgesproken. Direct zal het ook gaan over het oordeel. In Johannes 5 wordt uitdrukkelijk gezegd, de Vader heeft al het oordeel aan de Zoon gegeven, omdat hij de mensenzoon is. Daar staat in één regeltje zoveel, maar het is de samenvatting van al die dingen die ik nu net heb geprobeerd duidelijk te maken. God vertrouwt de hele wereld, inclusief het oordeel, toe aan zijn eigen zoon. Waarom? Omdat die de mens geworden is en als verheerlijkte mens zit aan zijn rechterhand. En het is die mens ook door wie hij, dat zullen we direct zien, het oordeel over deze wereld gaat voltrekken. Welk nut heeft deze heerlijkheid van ons hoofd, Christus, voor ons? Dit zijn nu weer een paar vragen waarin heel sterk die woordjes ons en mijn en ik op de voorgrond staan. En we hebben dat al vaker gezien. Het is niet altijd zo, maar het is meestal zo dat de catechismus uitgesproken wordt. Hij die de antwoorden geeft, spreekt dat uit als kind van God, als gelovige. Dat niet iedereen dat misschien persoonlijk zo ervaart of beleeft is vers 2. Maar het is heel uitdrukkelijk de gelovigen in de mond gelegd. Het is aan ons, zijn leden, dat hij de hemelse gaven uitstort. Het is ons die hij bewaart met zijn macht tegen alle vijanden. En nog mooier in vraag 52. Ik mag in alle droefenis met opgeheven hoofden hem verwachten. Hij heeft zich om mijnentwil voor Gods gericht gesteld. En aan het eind staat er zelfs mij met alle uitverkorenen tot zich nemen de hemelse vreugde. Dat is heel belangrijk. Er is wel eens een grapje over gemaakt dat de catechismus zo vaak zegt, wat nut u deze dingen? En men zegt dan wel eens, het kon wel door Hollanders geschreven zijn. Die willen altijd ook graag weten, wat heb je dan en wat koop je ervoor? En toch is dat op een diep geestelijk vlak heel belangrijk. Al de dingen die in de apostolische geloofsbelijdenis uitgesproken worden, daarvan moet je je inderdaad constant vragen, wat betekenen deze dingen voor mij? De volgende keer komt dat nog wel aan de orde. Het is één ding om te kunnen zeggen, ik geloof in de vergeving der zonden. Maar Jacobus 2 zegt, de duivelen geloven ook en zij sidderen. De duivel gelooft ook in de vergeving van de zonden, maar de duivel kan nooit zeggen, ik geloof dat mijn zonden vergeven zijn. Dat is uiteindelijk wel de bedoeling van de belijdenis. Je moet het wel op jezelf betrekken. Want het gaat uiteindelijk over alles wat God in Christus voor ons bereid heeft. Als je er persoonlijk geen deel aan heeft, dan is het een koude, lege, holle belijdenis die je uitspreekt. En daarom, en net als de vraag 52, welke troost biedt u dat nu? Men heeft de catechismus wel eens een troostboek genoemd. Het begint natuurlijk ook met, wat is uw enige troost? En ik heb al vaker gezegd, troost, dat knoopt een beetje aan bij dat woord trooster dat Luther bedacht heeft. Het betekent eigenlijk zoveel als aanmoediging, bemoediging, aansporing. Dat is veel wijder. Troost betekent wat voor geestelijke zegening hebben al deze dingen die ons hier verteld worden nu voor jou. Wat betekent het voor jou dat hij daar aan de rechterhand van God zit? Nou, iets wat hier ook niet genoemd wordt, dat is in Romeinen 8... die ook aan Gods rechterhand zit, die ook voor ons bidt of pleit of tussen beiden treedt, afhankelijk van je vertaling. Wat betekent het voor mij? Het eerste waar ik aan denk is mijn positie in Christus daarboven. Zo ziet God mij, als zo eengemaakt met hem, alsof ik daar als het ware zelf al ben. En ten tweede, hij bidt daar voor mij. Hij is mijn belangenbehartiger, lastig woord, mijn zaakwaarnemer. Dat betekent het woord parakletos eigenlijk. Hij is daar voor mij. Daarom is het zo mooi dat die vraag gesteld wordt. Ten eerste dat hij, zegt dat antwoord 51, door zijn heilige geest in ons zijn leden de hemelse gaven uitstort. Dat begrip leden hoort ook weer bij de beeldspraak van de gemeente als het lichaam van Christus. Dat lichaam bestaat uit vele leden. Een hoofd, één hoofd, vele leden. Ik heb ooit een boek gelezen dat zo heet, Eén hoofd, vele leden. En wij zijn de leden van Christus, zou je kunnen zeggen, iets nauwkeuriger, iets bijbels gezegd, leden van het lichaam van Christus. En voor ons, door zijn heilige geest, in ons stort hij de hemelse gaven uit. Dan kun je je afvragen wat de catechismus daarmee bedoelt. Je zou je kunnen afvragen, gaat het hier niet eenvoudig om alle zegeningen die hij ons schenkt vanuit die verheven positie, waardoor het hemelse gaven zijn? Denkt hij aan de rechtvaardigmaking uit het geloof? Denkt hij aan het eeuwige leven? Dat zou allemaal kunnen. Maar je kunt er niet omheen dat heel letterlijk over die hemelse gaven gesproken wordt in Efeziërs 4. Want daar is het uitdrukkelijk de verheerlijkte mens aan Gods rechterhand die in die positie gaven schenkt aan zijn gemeente. Eerst staat er in vers 7 dat elke gelovige die genade van de Heere God ontvangen heeft, en in het verband van de Heer Jezus moet ik zeggen, in dat verband kun je zien dat dat betekent dat elk van ons een bepaalde bediening heeft. Die wordt omschreven als genade. Het is genade om hem te mogen dienen. Maar dan in vers 11 wordt dat nader uitgesplitst en toegepast heel specifiek op de apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars. Zij zijn een cadeautje, als ik het zo zeggen mag, een beetje onparlementair, van de verheerlijkte mens in de hemel aan zijn kerk. Als u nou even voor de geest wil halen, ik weet niet of u nog gelooft dat er apostelen en profeten zijn, gaan we het ook niet over hebben. Maar in ieder geval zijn er evangelisten, herders en leraars. Om ze zo eens te bekijken. Wij zijn er niet voor hen. Ook al spreken ze graag van mijn gemeente. Zij zijn er voor ons. Ze zijn als een geschenk aan de kerk gegeven. Ik ben me dat altijd bewust als ik uitgenodigd word om ergens wat op te treden. Dan in de eerste plaats moet ik tegen mezelf zeggen, ik ben het eigendom van Gods kerk. Gelukkig niet alleen maar van een plaatselijke gemeente. Daar gaat het ook niet over in Efeze 4, het gaat over de hele kerk. Ik ben het eigendom van de gemeente. Ik moet dus geen goede redenen hebben om ja te zeggen. Nee, ik moet goede redenen verzinnen om nee te zeggen tegen die uitnodiging. Want ik behoor toe aan de kerk. De kerk als geheel. Ik heb het niet over een denominatie, ik heb het over het ganse lichaam van Christus. In welke geledingen die ook uit elkaar gevallen mogen zijn, uitwendig. Dat is heel bijzonder. Dus misschien is het helemaal niet de bedoeling, maar als ik denk aan letterlijke hemelse gaven die de verheerlijkte Heer aan Gods rechterhand aan zijn gemeente geschonken heeft, dan zijn dat bovenal deze hemelse gaven die zo beschreven worden. Hij zorgt voor zijn kerk. Hij doet dat door zijn Heilige Geest te schenken, dat staat hier ook genoemd. Maar die Heilige Geest werkt in elke gelovige, maar op een bijzondere wijze in de apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars. Wees er maar zuinig op, maak ze het niet al te moeilijk, zodat ze hun werk niet al zuchtende doen, zegt de Hebreeënbrief. Maar tegelijkertijd, je kunt, je kunt op ze rekenen. Je kunt aanspraak op ze maken, want ze zijn van jou en jij bent niet van hen. Dus onthoud dat voor de volgende keer als het probleem zich een keer mocht voordoen. En dan staat er ook achter, vervolgens dat hij ons met zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaart. Dat hoort ook bij de vele dingen die de verheerlijkte mens aan Gods rechterhand doet. Maar als het over geestelijke strijd gaat, moet je wel goed onderscheid maken. Want je zou natuurlijk oppervlakkig uit dit regeltje kunnen concluderen dat wij dus met de armen over elkaar kunnen gaan zitten, want hij voert de strijd. Je kunt er ook een tekst bij aanhalen uit Exodus. Bij de doortocht door de Schelfzee had de Heere tot Mozes gezegd, zeg tegen de Israëlieten, de Heere zal voor u strijden en gij zult stil zijn. Ze hebben er ook niets aan toegevoegd, hij deed het allemaal. Maar dat is niet altijd zo. Daarom denk ik dat het daar in het bijzonder gaat om het werk van de Heer Jezus aan het kruis. Daar gaat het over de uittocht van Egypte, zoals ook wij uit de wereld van zonde en dood zijn uitgeleid. Wij waren daarbij stil, onze bijdrage was nihil, hij deed alles. Maar zo gauw ze in die woestijn zijn aangekomen, een paar hoofdstukken verder in Exodus 17, moeten ze strijd leveren tegen Amalek. En toen werd er niet gezegd, gij zult stil zijn, integendeel, Jozua moest de manschappen bij elkaar roepen en strijd leveren. En we zien daar in dat gedeelte dat die strijd recht evenredig was met de kracht van de voorbeden van Mozes. Dat is onze Heer daar aan Gods rechterhand die ook voor ons tussen beiden treedt, Romeinen 8. Dus als hier staat dat hij ons bewaart, tegen alle vijanden beschut, sluit dat niet uit dat ook wij betrokken zijn in die strijd. En als u dan weer terugkomt bij de Efezebrief, ziet u dat precies zo in 6 vers 12 aangeduid. Wij hebben een strijd in precies diezelfde hemelse gewesten waar hij nu zit aan Gods rechterhand. Die uitdrukking komt 5 keer voor in de Efezebrief. Daar waar hij zit, in de troon, daar waar wij in hem gezien worden, merkwaardig, daarvan staat, wij hebben een strijd in de hemelse gewesten. De vijanden kunnen heel ver doordringen, denk maar aan Satan, hoe hij voor God verschijnt in Job 1 en 2. Onze strijd speelt zich af ook in die hemelse gewesten. Maar wij moeten strijden. Maar hij geeft de kracht. Er zijn momenten dat wij stil moeten zijn en hij strijdt alleen. Dat was op het kruis. Maar sindsdien, al bijna 2000 jaar, heeft Gods volk een strijd te strijden tegen de geestelijke machten van de duisternis. Daar kunnen we niet aan ontkomen. Die strijd, daar kan niemand aan ontsnappen. Maar wat dit antwoord ons belooft, is niet dat we gevrijwaard blijven van de strijd. En ook niet dat hij heel die strijd voor ons voert en dat wij niks hoeven te doen. Wat de schrift ons belooft is dat we zullen hebben te strijden, maar dat hij in die strijd aan onze zijde staat. Hij die alle macht in deze wereld, in de hemel en op de aarde heeft. Hij is ook degene die door de Heilige Geest aan onze zijde staat om die strijd in en door ons heen te voeren. Wij zijn veilig. Niemand kan jullie uit mijn hand rukken, zegt hij in Johannes 10. Maar dat ontslaat ons niet van de strijd. De belofte is niet dat we nooit strijd zullen hebben, maar dat hij ons de overwinning zal geven. In hem zijn wij meer dan overwinnaars. Welke troost biedt u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden, zegt vraag 52. En ik heb u al gezegd, dat woord troost moet je heel breed nemen. Wat voor bemoediging ontleen je daaraan? Dat is de brede zin van dat woord parakletos. Christus is onze troost, de Heilige Geest is onze trooster, maar de gedachte is daarbij, hij is degene die onze zaak waarneemt. Hij is de advocaat, hij is onze pleiter, hij is onze helper, onze belangenbehartiger. Er zijn vele woorden om dat uit te drukken. Troost is maar zeer eenzijdig. Je ziet ook in moderne vertalingen dat woord troosten niet meer voorkomt. Maar hier nemen we dat ook in deze brede zin. Wat voor bemoediging ontleen je daaraan? Stel je voor dat 2000 jaar geleden dat werk van de Heer Jezus zou hebben plaatsgevonden en we hadden geen uitzicht op de wederkomst en de komst van zijn rijk. We zouden zo nog duizenden jaren door kunnen ploeteren. En we weten dat hij altijd met ons zal zijn en dat zijn kerk niet zal worden uitgeroeid. Maar voor de rest, er komt geen eind aan. Dat zou toch verschrikkelijk zijn. Er komt een eind aan. De wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden is een vaste garantie. Net zo vast als dat hij in deze wereld gekomen is, het verlossingswerk heeft volbracht en is gezeten aan Gods rechterhand, opgestaan uit de doden en verheerlijkt in de hemel. Even zeker is de wederkomst. Als we daar niet aan zouden kunnen in geloven, als we daaraan zouden moeten twijfelen, dan moeten we ook maar twijfelen aan al die dingen die voor die tijd hebben plaatsgevonden. Is hij dan werkelijk opgestaan uit de doden? Heeft hij dan werkelijk de verzoening volbracht, et cetera? Dus troost elkaar. Zo staat het aan het eind van 1 Thessalonicenzen 4. Daar kun je ook vertalen, vertroost elkaar met deze woorden. Ook vermaan elkaar met deze woorden. Bemoedig, spoor elkaar aan met deze woorden. Hij komt terug. Er zijn vele bibliotheken volgeschreven over hoe dat allemaal zal gaan en wat er daarna zal gebeuren. Maar gelukkig zijn de meeste van die boeken nog wel. De anderen rukken ook op. Maar de meeste van die boeken zijn erover eens dat hij in ieder geval terugkomt. Hoe dan ook. Om te oordelen de leven en de dood. Zo staat het eigenlijk nooit letterlijk in de schrift. Daar staat wel, hij is de rechter over levenden en doden. Handelingen 10, 2 Timotheus 4, 1 Petrus 4. Hij is de rechter over levenden en doden. Dat is Christus. En hij is degene die heer is over levenden en doden, zegt Paulus in Romeinen 14. Want laten we wel wezen, daar gaan we ook niet over hebben. Als ik de volgorde van openbaring aanhoud, dan zeg ik, dan komt hij eerst voor de levenden. En dan volgt het duizendjarig rijk van vrede en gerechtigheid en daarna pas het oordeel over de doden. Dus je mag je niet uit opmaken dat hij komt en dat dan de levenden en de doden tegelijkertijd gericht worden. De schrift zegt, hij is de rechter over allebei, maar dat hoeft niet op hetzelfde moment te plaats te vinden. Maar daar gaan we vanavond verder niet over uitweiden. Maar ik moest het toch even gezegd hebben. Dat hoort, daarom zijn die dikke boeken allemaal volgeschreven, weet u wel. Om al dat soort meningsverschillen uit te werken enzovoort. In mijn dogmatische reeks is het deel over de toekomende dingen ook het dikste geworden. Omdat er zoveel opvattingen zijn die je naast elkaar probeert te leggen. Maar hij komt in elk geval. Daar zijn we het gelukkig over eens. De vrijzinnigen niet, maar die merken het vanzelf. Wat is de troost? Dat ik in alle droefenis en vervolging. En denk dan, wij zijn daarvan gevrijwaard in zekere mate. Hoewel natuurlijk ook niet helemaal in een land dat steeds verder seculariseert. Maar het is voor heel veel geloven een realiteit. Misschien wel meer dan ooit. Er zijn getallen die zeggen dat er 170.000 mensen elk jaar voor de naam van Christus hun leven verliezen. Anderen zeggen dat het veel minder is. Dat hangt er vanaf hoe je dat berekent. Maar al zouden het er maar 100.000 zijn, dan vind ik het nog verschrikkelijk veel. Reken maar eens uit hoeveel dat elke dag is. En in al die vervolgingen weet ik één ding. Hij komt als rechter uit de hemel. En dat is dezelfde die eerst om mijnentwil voor Gods gericht gesteld is. Dat wil zeggen, eerst stond hij als het ware zelf voor de rechter. Daar in die 3 uren van duisternis op het kruis, toen mijn zonden, onze zonden op hem gelegd werden en hij onder de slaande hand van een rechtvaardig en heilig God het oordeel over die zonden heeft gedragen. En dan staat er, hij heeft geheel de vloek van mij weggenomen, zoals de Galatenbrief, Galaten 3, dat beschrijft. Met andere woorden, er is geen enkele reden om je zorgen te maken over die wederkomst. Tenzij je onzeker bent over die behoudenis. En zeker als je nog Matthäus 25 daarbij betrekt, wat over totaal iets anders gaat. En je de voorstelling hebt dat het er nog maar op aankomt of je straks aan de kant van de schapen of aan de kant van de bokken zult staan, ja, dan kun je wel in angst zitten. Je moet maar niet te veel naar de Sixtijnse kapel in Rome gaan, waar Michelangelo dat zo fraai heeft uitgebeeld in het laatste oordeel. Aan de ene kant degene die behouden worden, aan de andere kant degene die verloren gaan. En de schrift lijkt ook wat ons betreft daar wel in die richting te gaan. Want wij allemaal, zegt Paulus in Romeinen 14 vers 10 en in 2 Korinthe 5 vers 10, moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. Dus niet alleen de goddelozen, ook wij, alle mensen. Volgens mij niet allemaal op hetzelfde moment, er zijn verschillende rechtszittingen. Maar uiteindelijk verschijnen we allemaal voor die rechterstoel. Maar de opstellers van de catechismes maken zich daar geen zorgen over. En die geven een prachtige reden waarom. Als je voor de rechterstoel van Christus staat, is degene die daar op de troon zit, jouw heiland die ooit voor jou het oordeel van God heeft gedragen en al je zonden heeft weggenomen. Zo worden die beschreven, volkomen terecht. Ik zou er nog een schepje bovenop willen doen. We zullen daar staan met witte klederen en met gouden kronen op onze hoofden, als overwinnaars. En inderdaad, degene die op de troon zit, is onze heiland en onze Heer die we ons hele leven gediend hebben. En nu zie ik de vraag in uw hoofden opkomen, maar waarom moeten we dan nog voor die rechterstoel verschijnen? Nou, één ding is heel duidelijk, niet om de vraag te beantwoorden of u nou inderdaad wel behouden zult worden, ja of nee. Die zaak is al 2000 jaar geleden beslist. Als ik dat zo mag weergeven zoals het hier in de catechisme staat. Maar er zijn andere zaken. En dat is ook een reden, ik heb dat wel eens vaker gezegd in dit gebouw, waarom ik uitzie naar de rechterstoel van Christus. Want nooit zal ik zo duidelijk weten als daar hoeveel zonden mij vergeven zijn. Heer Jezus zegt in Lucas 7 tegen Simon de Farizeeër: wie weinig vergeven is, die heeft weinig lief. Wie veel vergeven is, heeft veel lief. Hoe meer ik zie hoeveel mij vergeven is, hoe meer zal ik hem lief hebben. Hoe meer reden ik zal hebben daarvoor de rechterstoel tot lof, prijs en aanbidding. Maar ten tweede, het is heel belangrijk dat ik mezelf leer zien zoals hij mij altijd gezien heeft. 1 Korinthe 13 zegt, dan zal ik kennen zoals ook ik gekend ben. Ik ken mezelf nog niet goed genoeg. Ik maak enige vorderingen, zo in een lang leven. Maar het is nog steeds niet goed genoeg. Hij kent me nog veel en veel en veel en veel beter. En dan zal ik mezelf kennen. En waarom is dat nodig? Als ik niet alle dingen leer zien door zijn ogen, inclusief mezelf, hoe zal ik dan ooit met hem kunnen regeren? En u weet, de heiligen zullen over de wereld oordelen, zegt 1 Korinthe 6. We worden betrokken in het oordeel. Hoe zal dat kunnen als we niet alle dingen leren zien in zijn licht? De rechterstoel zal ons eindelijk openbaren wie we zijn, maar dan ook hoe groot de genade van God is en hoe groot en heerlijk het werk van de Heer Jezus ook voor ons geworden is. En dat enthousiasme waarmee naar het oordeel wordt uitgekeken, vind ik heel ontroerend in dit antwoord van de catechismus. Hij die eerst zijn leven voor mij gegeven heeft, hij is degene die straks op die rechterstoel zit. Ik heb geen enkele reden om mij daarover bezorgd te maken, integendeel. Maar er is nog iets eigenaardigs, waar sommige mensen misschien wel even de wenkbrauwen bij zouden fronsen. Is dat nou niet hard? Hij zal al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen. Ik heb vaak gezegd, ik heb helemaal geen vijanden. Sommige mensen gedragen zich wel eens vijandig jegens mij, maar ik zou niet weten wat voor vijanden ik heb. En hoe kan hier dan gezegd worden, mijn vijanden zullen worden weggenomen? Wel in een heel specifieke zin kan ik dat begrijpen. Dat is al, en zeker straks bij de rechterstoel, als ik alle dingen leer zien met de ogen van God, dan weet ik dat God wel degelijk vijanden heeft. En dat hij ook al in het Oude Testament, Psalm 139, is een treffend voorbeeld ervan. Zijn vijanden uiteindelijk niets zal doen. Dat doet niks af aan zijn liefde waarmee hij al die eeuwen door hen gewaarschuwd heeft. Maar er komt een einde aan zijn langmoedigheid. God is langmoedig over u, dat hij niet wil dat iemand verloren gaat, zegt 2 Petrus 3. Maar die is nooit oneindig. Er komt een einde aan en dan is het voorbij. Als iemand zich voortdurend als vijand van God blijft openbaren, dan zal God hem tenslotte verwijzen naar de plaats die aan zijn vijanden zijn toebedeeld. En als ik de dingen leer zien zoals God ze ziet, dan kan ik zeggen, hoewel ze mij persoonlijk misschien nooit kwaad hebben gedaan, dat ze ook mijn vijanden zijn. Want een bekend spreekwoord zegt in het Spaans, de vrienden van mijn vrienden, dat zijn mijn vrienden. Zo kun je ook zeggen, de vijanden van God, dat zijn ook mijn vijanden. Al zouden ze mij persoonlijk niks hebben aangedaan, al zou ik ze nooit gekend hebben. Maar wie uiteindelijk zich tegen God blijft verzetten, zich als vijand openbaart, zal uiteindelijk het lot van de vijanden moeten ondergaan. En op dat moment zijn ze ook mijn vijanden. En laten we nou niet, zeker niet in een tijd dat er zoveel gepreekt wordt over de liefde van God, wel eens erg eenzijdig. Er wordt in geen enkel evangelieboodschap in de boek Handelingen ooit over de liefde van God gesproken. Ik zeg niet dat het verboden is. Maar het is wel frappant dat er wel over de gerechtigheid gesproken wordt, maar nooit over de liefde. En wij zijn een beetje doorgeschoten naar de andere kant. En ik hou daarvan, want ik hou ook niet van alleen maar donderpreken met hel en verdoemenis, waarbij het alleen maar gaat over gerechtigheid en heiligheid en nooit eens een glimpje van liefde en van barmhartigheid en genade doorklinkt. Maar beide uitersten zijn niet goed. Het gaat hier heel duidelijk om, naast alle spreken van over de liefde van God, dat er uiteindelijk ook ruimte moet zijn voor gerechtigheid. Degene, zoals C.S. Lewis het zo mooi beschreven heeft, als een mens zijn hele leven zegt, mijn wil geschieden, dan zegt God aan het einde tegen die mens, uw wil geschieden. Als jij absoluut je hele leven zonder mij wilde verkeren, wel nu, er is één plaats die ik bereid heb. Waar je nooit last van mij zult hebben. Waar je volstrekt van mij verstoken zult zijn. Je zult moeten ervaren wat dat inhoudt. En dat zal verschrikkelijk zijn. Maar C.S. Lewis zegt misschien wel een beetje erg gewaagd. De hel zit aan de binnenkant op slot. Want hoe verschrikkelijk de hel ook zal zijn. Het zal voor die mensen nog verschrikkelijker zijn. Om de hel uit te stappen en dan in een wereld terecht te komen. Waar alles, alles God prijst. Alles tot zijn eer is. Alles hem dient. Alles in het stralende licht is. Nou, ik geef u dat maar mee, het staat niet in de Bijbel, maar het is wel heel diep doordacht. Er is een plek waar de mensen die met God niets te maken willen hebben, tot in eeuwigheid ook niets met hem te maken zullen hoeven hebben. Dat wordt hier met dat ouderwetse zware woord verdoemenis genoemd, eeuwige verdoemenis. En dan weer heel persoonlijk, maar mij met alle uitverkorenen zal hij tot zich nemen in de hemelse vreugde en heerlijkheid. Met een dikke streep onder die woordjes tot zich. Moslims maken zich vaak druk over de heerlijkheden van het paradijs en sommen die op. Maar in die beschrijvingen hoor je bijna nooit iets over Allah. In de Bijbel is het net andersom. Er wordt nooit over de heerlijkheden van de hemel geschreven. We moeten het niet hebben over het Nieuwe Jeruzalem, dat is de hemel niet, dat zijn we zelf. Wij zijn de bruid van het lam, oftewel het Nieuwe Jeruzalem. Het gaat nooit om de heerlijkheden van de hemel. Het gaat altijd om de heerlijkheid van hem die we daar zullen vinden. Als hij er niet zou zijn, zou de hemel helemaal niet heerlijk zijn. Zoals ik weer iemand las, dat is ook weer zo'n vergaande uitspraak. En daarom kan ik me er heerlijk achter verschuilen. Als hij in de hel zou zijn, zou de hel de hemel zijn. Want de heerlijkheid van de hemel wordt uitgemaakt door zijn persoon. Daarom zegt datzelfde 1 Thessalonicense 4. Zo zullen wij altijd met de Heer zijn. Daarom zegt Paulus, met Christus te zijn is verreweg het beste. Er wordt geen enkele beschrijving van het paradijs gegeven. met Christus te zijn. De heer Jezus zegt tegen de moordenaar aan het kruis van heden zul je met mij in het paradijs zijn. En als de heer Jezus in Johannes 17 daarvoor bidt, dan zegt hij, Vader, ik wil dat waar ik ben, ook zij bij me zullen zijn die u mij uit de wereld gegeven hebt. Omdat ze mijn heerlijkheid aanschouwen die ik bij u had eer de wereld was. Bij mij zijn, mijn heerlijkheid aanschouwen. En wat is het hier prachtig weergegeven? Hemelse vreugde en heerlijkheid. Maar de hemel heeft geen heerlijkheid. Ik heb dat ooit gezegd op een conferentie in Amerika, ik weet het nog. Het is altijd het mooiste als je in het openbaar afgestraft wordt, dan onthoud je het beste. Dus ik zei dat in Amerika op een conferentie en een Engelse broeder strafte mij meteen af. Willem, wij spreken dan heel gewoon elkaar bij de voornamen. Willem, places don't have glory, only God has glory. Oh ja, dat is waar zeg. Alleen God heeft heerlijkheid, alleen Christus heeft heerlijkheid. Er zijn geen plaatsen in de Bijbel die in zichzelf heerlijkheid hebben. De tabernakel is heerlijk omdat Gods heerlijkheid daar is. De tempel is heerlijk omdat Gods heerlijkheid daar is. Al is het nog zo mooi, als de heerlijkheid er niet is, is het een lege huls. Toen het voorhangsel scheurde, toen de heer Jezus stierf, toen kon iedereen naar binnen zien en zien dat de tempel een lege huls was. De ark was er niet en de heerlijkheid des Heeren was op die tweede tempel nooit neergedaald. Een lege huls. Wat zullen we in de hemel mogen verwachten? We zullen bij hem zijn. Meer is er niet over te vertellen en dat is ook nergens voor nodig. Dat maakt het allemaal uit. Wat gelooft u over de Heilige Geest? Nou, dat was wel toen ik voor het eerste catechismus las een beetje een afknapper hoor. Zes regels over de Heilige Geest. En daar moeten we het dan mee doen. Sommigen hebben gezegd, ja, maar al die dingen die erachteraan komen, één heilige algemene christelijke kerk, vergeving van de zonde, wederopstanding uit de doden, dat hoort er allemaal bij. Maar dat weet ik nou niet zo net hoor. Het is wel erg kort. En ik denk dat, mag ik rustig zo zeggen, dat dat overal een beetje kwam doordat men in die tijd er nog niet veel meer van wist te vertellen. Luister, in de tijd van de reformatie had men de handen vol aan de grote kernvragen waarin het in de strijd met Rome omging. En een aantal van die thema's, dat heeft nog eeuwen geduurd. In de 18e eeuw begint men eigenlijk pas de Heilige Geest te ontdekken. En dat gaat in de 19e en 20e eeuw door. En nu zijn wij weer soms doorgeschoten naar de andere kant en hebben sommigen het alleen nog maar over de Heilige Geest. Maar er is wel veel meer van te vertellen dan in die tijd. Zullen we het daar maar op gooien? Want wij weten toch wel iets meer, hopelijk. Tenminste, dat mag ik toch wel hopen. Wat zouden we zonder de Heilige Geest zijn? We worden wedergeboren door de Heilige Geest. De Heilige Geest wordt genoemd de geest van wijsheid. Als je wijsheid hebt, is het door de Heilige Geest. Efeze 2 zegt dat we toegang hebben tot de Vader door de Heilige Geest. De eenheid van de gelovigen, praktisch zegt Efeze 4, wordt gehandhaafd door de Heilige Geest. In Johannes 4 lezen we onze aanbidding geschiet in geest en waarheid. Ik denk geest met een hoofdletter. De kracht die we hebben is de kracht van de Heilige Geest, geen enkele andere kracht. De Bijbel, het Nieuwe Testament spreekt tweemaal over bidden in de geest. Het Nieuwe Testament spreekt over onze bediening die alleen in de kracht van de geest vervuld kan worden. Spreekt in Galaten 5 over een wandel door de geest. Ons getuigenis, zegt Handelingen 1 vers 8, vindt plaats door de kracht van de Heilige Geest. Vrucht dragen, zegt Galaten 5 vers 22, gebeurt door de Heilige Geest. Geestelijke strijd gebeurt door de Heilige Geest. Er is geen aspect van ons christenleven te bedenken dat buiten de Heilige Geest omgaat. Hij is van de grootste betekenis. Dus als er ooit nog een aanvulling komt op de catechismus, wat natuurlijk nooit gebeurt, zou dit wel een mooi thema zijn om nog wat nader uit te spitten. Intussen zijn de dingen die hier genoemd worden natuurlijk op zichzelf heel belangrijk. De kerk heeft daar lang mee geworsteld met die Heilige Geest. Als je spreekt met een orthodoxe Jood zal die dat rigoureus van de tafel vegen. Het idee dat de Heilige Geest een persoon is onderscheiden van de Vader. Om over de Zoon maar niet te spreken, want dat is helemaal een moeilijk punt. En de kerk deed er lang over, voordat ze tot de conclusie kwam in Constantinopel in het jaar 381, dat de Heilige Geest een persoon is, onderscheiden van de persoon van de Vader, onderscheiden van de persoon van de Zoon, en dat de Heilige Geest even goddelijk is als de twee anderen. En daarmee was eigenlijk, hoewel dat toen niet zo uitgesproken is, maar je vindt dat terug in de geloofsbelijdenis van Nicea, daarmee is uitgesproken de waarheid van de drie-eenheid. God de Zoon, God de Vader, God de Zoon, God de Heilige Geest en toch één God. Dat is een mysterie, want dat krijgen we niet op een rijtje. Heel gemakkelijk gaan we die drie personen zo van zelfstandigen, zeker met de moderne omschrijving van het woord persoon, eigenlijk kan je dat woord al bijna niet meer gebruiken. Drie personen die zelfstandig van elkaar opereren. Man en vrouw natuurlijk kunnen zelfstandig van elkaar opereren, maar daar mag je het absoluut niet mee vergelijken. Geen van de personen doet ooit iets zonder de andere twee. Het woord persoon is eigenlijk al niet meer goed sinds de laatste paar eeuwen, door de verpsychologisering van het woord. Het is een absolute eenheid. Ik heb het wel eens gevraagd aan een orthodoxe Jood, denk je dat wij het Shema van Deuteronomium 6 kunnen opzeggen? De Heere, onze God, de Heer is een enige God. Hij zei, dat kunnen jullie niet. Ik zei, dat kunnen we wel. Ik heb het ook menigmaal gedaan, samen met andere Joden, het zeggen Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Hij is een enige Heer. Wij zijn monotheïsten. De moslims hebben dezelfde bezwaren tegen ons. Trappen niet in, wij zijn monotheïsten. Er is één God. Maar in die God onderscheiden wij de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dat hoeven ze niet met ons eens te zijn, dat is wel jammer. Maar in elk geval laten we ons niet afnemen dat wij geloven in de ene God. En nooit drie God. En ik zei u al, dat heeft bijna 400 jaar geduurd. 381 is het geformuleerd in Constantinopel. Waarachtig en eeuwig God, net als de Vader en net als de Zoon. Maar dat is een stukje orthodoxie, heel belangrijk. Maar de catechismus begint alweer wat te schuifelen op de stoel en vraagt aan ons, ja oké, maar wat heb ik daar nou aan? Wat moet ik daarmee? Wat koop ik daarvoor? Dat is een goede vraag. Daarom staat er verder ten tweede, hij is ook mij gegeven. Dat is wel diep, hè? Zou je zo wel eens in het algemeen in de kerk willen vragen? Ja, ik ben wel eens iemand die, maar ik ben ook schoolmeester die de handen laat opsteken. Hoewel ik dat natuurlijk in een PKN-dienst nooit zou durven doen. Maar ik zou wel eens aan de mensen willen vragen, is die jou ook gegeven? Heb je nooit dat gevoel eens een keer gehad dat je in Handelingen 19 vindt, waar Paulus 12 mannen vindt in Efeze en hij denkt, wat is er met die mannen? Die hebben de Heere lief, ze dienen hem, ze geloven in hem. Wat ze van Johannes de Doper over de Heer Jezus geleefd, geleerd hebben, dat accepteren ze allemaal. Maar er ontbreekt iets aan. En dan komt hij met een vraag die ik in christelijk Nederland nauwelijks ooit zou durven stellen. Hebben jullie eigenlijk wel de Heilige Geest ontvangen toen jullie tot geloof kwamen? Nou, ik ga geen pak slaag daarvoor riskeren, maar het is wel. En die mannen zeggen, we hebben niet eens gehoord dat de Heilige Geest gekomen is. De vertalingen hebben het zelfs niet eens goed. Die zeggen dat er een Heilige Geest is. Nou zegt het idee dat die discipelen van Johannes de Doper niet zouden weten dat er een Heilige Geest is. Maar dat is verkeerde vertaling. Wat er staat is, we hebben niet gehoord dat hij er al is. Ja, hij is er sinds Handelingen 2, is hij er. Hij woont op aarde. Ik kan u precies vertellen waar. 1 Korinthe 3 vers 16. Weet gij niet dat gij Gods tempel zijt en dat de Heilige Geest in u woont? En dat is ook individueel waar, want drie hoofdstukken later staat er in 6 vers 19. Onze lichamen zijn een tempel van de Heilige Geest. En dus mag Paulus het ook aan ons vragen. Hebben jullie eigenlijk de Heilige Geest ontvangen toen jullie tot geloof kwamen? En ik ben bang dat heel veel gelovigen daarop een theoretisch antwoord geven. Namelijk ja, want dat staat in de Bijbel, dus dat zal wel zo wezen dan. Maar dan is mijn volgende vraag. Vertel eens iets van de laatste drie dagen. Ik neem het dan een beetje ruim voor die mensen. Vertel eens wat dan van de laatste drie dagen waaraan je gemerkt hebt dat de Heilige Geest in je woont. En dan zie je dat het toch nog voor heel veel mensen pijnlijk thema is. En wat is dat eigenlijk jammer. Maar hier staat het prachtig. Hij is mij gegeven. Om in eerste plaats heeft dat te maken met het tot geloof komen. Om mij door een oprecht geloof deel te laten hebben aan Christus en aan al zijn weldaden. Dat is als je tot geloof komt. Door de Heilige Geest. Die doet twee dingen. De Heilige Geest laat door middel van het woord zien wat we in Christus allemaal door het geloof ontvangen. Hij bevestigt dat tegelijkertijd in mijn hart. Hij komt zelfs persoonlijk in mijn hart wonen. En de Heer Jezus geeft ons de verzekering, zoals het hier staat, om mij te troosten, bemoedigen, aansporen en eeuwig bij mij te blijven. Daar staat in Johannes 14, die Heilige Geest, die trooster, de geest van de waarheid, die zal bij jullie blijven tot in eeuwigheid. Nou, gereformeerden en evangelische die begrijpen dat allebei niet zo goed. Want gereformeerden lezen graag Psalm 51, neem uw Heilige Geest niet van mij. En evangelische die zingen erover. Don't take your Holy Spirit from me. Zij zingen het Engels, dus ze weten niet goed wat ze zingen. Maar ze zingen het wel in dat lied. Don't take your Holy Spirit from me. Maar kan je dat als gelovige echt bidden? Als de Heer Jezus gezegd heeft, de Geest zal bij u blijven tot in eeuwigheid. David, ja, die had de Heilige Geest ontvangen omdat hij een bijzondere dienstknecht, een profeet was. Hij hoorde daarbij een hele kleine elite. En als hij een verkeerde weg opging, dan kon hij inderdaad bang zijn dat de Heilige Geest van hem zou worden afgenomen. En dat is het grote verschil met Handelingen 2. De Heilige Geest is uitgestort. De Heilige Geest werkte op aarde vanaf Genesis 1 vers 2. De Geest God zweefde over de water. Maar hij woonde nooit in het Oude Testament op aarde. Hij had nog geen adres. Zoals ik regelmatig in Waddinxveen kom, maar ik woon hier niet. Maar vanaf Handelingen 2 werkt hij niet alleen op aarde, maar woont hij ook op aarde. Hij heeft een adres. Dat is elke gelovige individueel, maar ook de gemeente als geheel. Hij woont hier. En hij komt in ons wonen zoals hij nooit in één van de gelovigen van het Oude Testament, zelfs Mozes, zelfs Abraham, zelfs David niet, gewoond heeft. Dat is verschil met het leven na Pinksteren. En daarom zegt hij tegen ons, die geest komt in jullie wonen en jullie lichamen nu en straks, jullie verheerlijkte lichamen, zal een tempel zijn van de Heilige Geest tot in alle eeuwigheid. En als jullie het dan niet weten, de catechismus weet het in ieder geval wel. Hij zal eeuwig met mij blijven. Dat heeft hij zelf beloofd. Vervolgens zou je, het is ook maar één vraag bij deze zondag, in de volgende vragen nog wel wat meer willen horen. Dan zou je willen horen en vertel eens, catechiseermeester, vertel ons dan eens, wat merken we dat dan aan? Wat kunnen we met die geest allemaal doen? Hoe werkt dat dan uit? Wat is dat nou precies, bidden in de geest, wandelen in de geest, getuigen in de geest? Goed, dat komt dan in een volgende catechismus misschien. Dit is heel elementair. En het meest elementaire over de Heilige Geest, dat staat er gelukkig. Wie hij is, God de Heilige Geest, een van de drie personen in de Godheid. En ook wat hij voor mij doet en wat hij in mij doet. Ik sprak ooit ergens met Pasen in een kerkdienst waar de inleider zei, dit is het belangrijkste van alle feesten, met Pasen. En ik kan me altijd niet beheersen, dus ik flapte eruit, nee, dat is Pinksteren. Dat had ik natuurlijk niet moeten doen, die arme jongen was helemaal in de kluts kwijt natuurlijk. Maar of het nou kerst is, of het is Goede Vrijdag, of het is Pasen, al die feesten vertellen ons wat God voor ons gedaan heeft. Maar met Pinksteren vertelt God ons wat hij in ons doet. Daarom is dat het hoogtepunt. Daarom gaat alles daar naartoe. Het is het minst aansprekende feest. Er is geen Pinksterbomen, er zijn geen Pinksterballen. Er is geen Pinksterhaas en er zijn geen Pinkstereieren. Het is zo kaal als ik weet wat. Dat is het list van de duivel. En het is het allerbelangrijkste feest. Al het andere is de voorwaarde om daar naartoe te gaan. Want nu gaat het erover dat al die zegende catechismus zou zeggen, wat nut u deze dingen? Nou, dat weten we met Pinksteren. Want met Pinksteren komt de Heilige Geest in ons wonen en er worden al die dingen aan ons bevestigd en in ons gedaan, door ons heen gewerkt. Al die andere feesten zijn voor ons. Met Pinksteren gaat het om wat God in de Heilige Geest, door de Heilige Geest, in ons doet. Nou, er is ook nog veel meer over de Heilige Geest te zeggen, maar we nemen de beperking in acht die ook de catechismus in acht neemt. En ik heb lang genoeg gesproken. We laten het hierbij.